Wat een mooi lied is dat, hè, dat laatste lied. De passie, proef je daar zo in, hoe God achter, ja, de passie om zich bekend te maken aan zijn kinderen. Voel je dat ook zo? En zijn kinderen, is niet alleen wij, om zich bekend te maken aan iedereen die naar zijn beeld geschapen is, alle mensen. Dat is geweldig, toch? En de boodschap die ik heb, sluit daar eigenlijk wel op aan. Ik heb er een titel boven gezet, het is altijd lastig om een titel boven een preek te zetten. De kerk is belangrijk in Gods plan, heb ik er boven gezet. Jij bent belangrijk in Gods plan. Want we gaan vandaag stilstaan bij de kerk. En als ik het woordje kerk gebruik, dan mag je dat vervangen door gemeente of gemeenschap. Je hebt vast je eigen term die je graag gebruikt. Maar voor mij zijn het synoniemen van elkaar. Kerk, gemeente, gemeenschap. En als ik over de kerk spreek, dan spreek ik vandaag over de lokale gemeente. Over de gemeenschap van gelovigen. En Jefta is zo'n gemeenschap. Wij zijn zo'n gemeenschap van gelovigen. Het gaat dus niet over een gebouw of zo, hè, met een toren ernaast. Dat noemen we ook kerk. Het gaat over mensen, een gemeenschap van mensen, waar God centraal staat. Nou, er is een lokale gemeenschap, hè, Breda zijn natuurlijk vele kerken. Er is een universele kerk, een kerk waar al die kerken samenkomen. Als je over de kerk van Breda spreekt, spreek je eigenlijk over al die lokale gemeenschappen. De kerk in Nederland, al die lokale gemeenschappen. En wij als Jefta maken daar deel van uit. Zijn ons ervan bewust dat we niet alleen op deze wereld zijn. We zijn verbonden met al die gelovigen in deze stad, in dit land, et cetera. Maken we ook keuzes naar. Nou, we zijn lid van de Raad van Kerken, et cetera. Lid van Raad van Nederland, lid van de Evangelische Alliantie, enzovoort. En dat is een bewuste keus. Een bewuste keus om de eenheid in veelkleurigheid te zoeken en ook te beleven met elkaar. Maar die universele kerk is ook groot en anoniem. Je kunt er deel van uitmaken zonder gekend te zijn. Je kunt een gelovige zijn, deel uitmaken van die grote universele kerk en eenzaam zijn. Nou, in de lokale kerk, in Jefta bijvoorbeeld, in de lokale gemeenschap van gelovigen, ben je niet anoniem. In de lokale gemeente zijn er mensen die je bij naam kennen, hoop ik. Ik zeg niet dat ik alle namen ken, ik kom een heel eind, maar mijn namengeheugen wordt al wat minder, heb ik gemerkt. Maar in de lokale gemeente is de plek waarin je gekend mag zijn en je jezelf mag laten kennen en ook anderen mag leren kennen. En in onze manier van gemeente zijn het vaak vooral de huisgroepen waarin je echt gekend kunt worden. Kleinere setting, 10 mensen in de huiskamer die het leven delen met elkaar. Die praten over hun geloof, over hun leven. De Bijbel openen, samen bidden, voor elkaar ook bidden, et cetera. Dus naar de stem van de Heer luisteren. Janneke vond het een goede vraag die je stelde. Maar in de huisgroep wordt het natuurlijk makkelijker op ingegaan dan in een grote setting. Drempels zijn lager. En daar word je gekend en daar leer je mensen kennen. Weet je, ik zat na te denken over deze boodschap, over kerk zijn. En over de tijd waarin we lezen. In deze tijd, in onze tijd waarin we nu leven, tijdens corona, is geloven soms een hele individuele activiteit geworden. Noodgedwongen. We zijn anderhalf jaar natuurlijk niet normaal op een normale manier kerk geweest. Het is vaak voor sommigen een hele individuele activiteit geworden. Alleen soms achter je tv of computer, of mensen zoeken uit wat ze fijn vinden, luisteren naar een boodschap, et cetera. Heel individueel. En geloof is ook individueel, heeft een belangrijke individuele kant. Ik weet dat ik daar ook vaak over spreek, hè? Over jouw relatie met God, Janneke heeft het over de stem van de Heer verstaan. Nou, dat is altijd de God die naar jou spreekt, persoonlijk. En dat is belangrijk. We maken ook keuzes die daarmee samenhangen. Volgende week gaan we dopen. Dat zijn mensen die gekozen hebben om Jezus te volgen. Om Eugenie laat zich dopen trouwens. En wie nog meer? Geweldig. En nog een paar, er zijn nog een paar mensen die zich laten dopen. Daar vertel ik volgende week nog wel meer over. Die zul je volgende week leren kennen. Maar als het goed is, gaan we 4 of 5 mensen dopen. En dus Juda, Eugenie en 3 mensen die aan zijn komen waaien. waarschijnlijk. Hoe kom ik hierop? Oh ja, keuzevrijheid. He, dus we maken keuzes. Geloof is persoonlijk. Is iets tussen jou en God. En God moet zich ook echt aan jou laten zien. We moeten aan zijn stem gewend raken. Dus geloof heeft een individuele kant. Ik denk dat geloof in onze tijd misschien wel een beetje doorgeslagen individueel is. Want er is ook zoiets als het collectief. Het persoonlijk geloof leidt ook tot een verlangen om met medegelovigen je geloof te delen en het leven te delen. Het hoort bij elkaar. Het is niet uitsluitend individueel en het is ook niet uitsluitend collectief. Het heeft met elkaar te maken. En individueel en collectief. Allebei belangrijk. Wil ik lezen uit het boek Handelingen. En daar zien we die dynamiek eigenlijk vanzelf ontstaan. En even om je mee te nemen waar we zijn in de geschiedenis. De Heer Jezus is opgestegen naar de hemel, heeft de aarde verlaten. En zijn leerlingen hebben gebeden en zijn in afwachting van wat er gebeuren gaat. Gods geest is uitgestort op de Pinksterdag. En dan staat Petrus op en Petrus spreekt een geweldige preek. En dan gaan we lezen. Degene die zijn woorden aanvaarde, de woorden die Petrus uitsprak in die preek. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap met elkaar, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En als je naar deze verse even kijkt, daar gaan we vandaag op verschillende manieren naar kijken, zie je hier die persoonlijke kant en die collectieve kant, zie je meteen heel duidelijk terugkomen. Die persoonlijke kant is het aanvaarden en laten dopen. Zij die de woorden aanvaarden en zich lieten dopen is een persoonlijke keuze. En dan zie je ook meteen die collectieve kant. Ze vormen een gemeenschap. Er is meteen dat verlangen om bij elkaar te zijn. En wat stond er centraal in die gemeenschap? Het wordt ook genoemd het onderricht van de apostelen. Het breken van het brood en gebed. Het onderricht van de apostelen. Wat voor onderwijs zou dat zijn? De apostelen hebben juist 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Het is het onderwijs over het koninkrijk van God. Het onderwijs van Jezus Christus. De apostelen spraken over het onderwijs van Jezus. Het onderwijs van Jezus stond centraal in die eerste gemeente. Ze braken het brood. En ook dat heeft te maken met Jezus, met de kern van ons geloof, met sterven en met opstaan uit de dood, met het leven. En ze wijden hun tijd aan gebed. En even verderop lezen we nog een ingrediënt van het leven in die eerste gemeente, in Handelingen 2, een paar versen verder, vers 46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Zij loofden God. Nog een ingrediënt. Ook dat was deel van het gemeenschapsleven van die eerste gemeente. En nu zijn we 2000 jaar verder. En nog steeds maken diezelfde ingrediënten deel uit van alles wat er gebeurt in onze gemeente, maar zover ik dat kan observeren, in alle kerken van deze, die ken, zeg maar, op deze aarde. Onderwijs, prediking, het brood breken, avondmaal vieren, we doen dat vandaag. Gebed, aanbidding, God loven, we hebben het net gedaan. Het zijn ingrediënten die nog steeds overal plaatsvinden. Op verschillende manieren, dat wel. De ene kerk wordt heel lang gepreekt, de andere kerk heel kort. De ene kerk wordt gelezen uit de Statenvertaling en de andere uit de NBV. Wij vieren elke maand de avondmaal, sommige kerken doen het elke week. Muziek, nou ja, wij doen het zoals wij doen. Andere kerken doen het zoals zij dat doen. Dus ook heeft met stijl en smaak te maken en met traditie. Maar die ingrediënten die we net benoemd hebben, komen overal terug in de manier van samenkomen. En weet je, het is niet zozeer, we hebben die tekst uit Handelingen gelezen, het is niet zozeer dat dat normatief is. Het is niet zozeer dat dat een soort voorschrift is van zo moet je als gemeente je diensten inrichten of je samenkomsten inrichten. Zo staat het er ook niet. Het staat als een beschrijving van wat er gebeurde. En het grappige is, het is nog steeds wat er gebeurt. Het is nog steeds iets wat van binnenuit komt. Diezelfde ingrediënten. Een soort verlangen wat heel breed gedragen wordt. In het avondmaal vieren we het nieuwe leven, het sterven van Jezus, maar ook het opstaan van Jezus. In gebed is dat moment van contact, ontvangen van Hem, wat zegt u Heer? God loven is ook eigenlijk iets teruggeven aan de Heer, iets uitspreken naar Hem. En prediking over het onderwijs van Jezus is verrijkend, daar word je enthousiast van. Er zijn veel kerken, we hebben die traditie niet zo expliciet, maar er zijn veel kerken waar elke zondag uit een evangelie wordt gelezen en gepreekt. Altijd het evangelie, het onderwijs van de apostelen. En bij deze bijeenkomsten, vinden op verschillende, die vinden op verschillende plaatsen plaats. Dat hebben we net gelezen, in de tempel en bij elkaar thuis. En als je dat zou vergelijken naar onze praktijk, zijn we nu in de tempel. Hè? En de huisgroepen, de kleine groepen, vinden plaats bij de mensen thuis. Zo hebben wij het georganiseerd. En ook dat zie je terug in die eerste gemeente. 3000 man, ook daar om elkaar te kennen, is het nodig dat je bij elkaar thuis komt. Beide settings voegen wat toe, hebben een functie, maken dingen. In een kleine setting kun je andere dingen doen dan in een grote setting. Beide bijeenkomsten bevorderen de relatie met God en met elkaar. En zijn nuttig. De kerken, we leven die coronatijd, er wordt veel over geschreven, veel over nagedacht, hoe gaat het verder en zo. Kerken waarin de kleine groepen goed gefunctioneerd hebben, die hebben meestal de coronacrisis goed doorstaan. En kerken waar de zondagse dienst heel erg centraal staat en die kleine groepen heel onbelangrijk zijn of misschien helemaal niet bestaan hebben, die hebben het veel moeilijker, omdat er veel meer verband is weggevallen de afgelopen periode. Nou, wij moedigen iedereen aan, ik heb geen conclusie over Jefta, maar wij moedigen iedereen wel aan over om deel te zijn van een kleine groep. En want iedereen verdient het om gekend te worden, om persoonlijk gekend te zijn. Gezien te worden, gemist te worden, et cetera. Nou, binnenkort gaan we weer de huisgroepen voorstellen. Nieuw seizoen, 26 september, Marina zei het al. En ik hoop dat je deel wilt nemen of gaat nemen voor je eigen belang aan die groepen. Er is nog iets belangrijks in de verse die we zojuist gelezen hebben. We zetten even een andere bril op. En we kijken niet meer zozeer naar wat er gebeurde in die eerste gemeente, maar met welke houding en met welke hartsgesteldheid dat gebeurde. En dan zie je ineens andere dingen, ander brilletje op. Zelfde tekst. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met de mensen die gered wilden worden. En met de bril van de hartsgesteldheid op zie je eens een paar dingen. Ik heb het volgens mij geel gemaakt. Dat dacht ik al dat ik dat gedaan had. Dat zijn kenmerken die bij Gods koninkrijk en Gods kerk horen. En daar ben ik blij om. Vreugde is een fijn gevoel, toch? Vol van vreugde. En je kunt het niet faken. Je kunt niet net doen alsof. Vreugde is iets wat er echt is of het is er niet. En als je net doet alsof, dan voelt het als een leegte. Maar vreugde is wat er ontstaat als we in trouw en eensgezind en in eenvoud van geest samenkomen. En daar hebben we wel weer invloed op. We kunnen trouw zijn. We kunnen zoeken om eensgezind te zijn. Ondanks onze verschillen. En we kunnen eenvoudig in een geest van eenvoud leven. Niet ingewikkeld doen. Eenvoudig leven. De ander centraal zetten. En dan lezen we over een bijzondere vrucht. Een vrucht die er is in die eerste gemeente. Er gebeuren dingen die van buiten komen, zeg maar. Dingen die je nooit zelf kunt creëren. En dat is dat prachtige zingetje. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal uit, dagelijks, met mensen die gered wilden worden. Dat is een soort cadeau, denk ik. Een soort vrucht van het samen zijn. De gelovigen in de eerste gemeente stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal uit met mensen die gered wilden worden. Dat is Gods werk. Dat is geen mensenwerk. Dat kun je nooit forceren. En als je het forceert, wordt het altijd een gedrocht. He, want er komt er altijd druk en manipulatie en dreigementen. En ook dat is natuurlijk allemaal in de geschiedenis veelvuldig gebeurd. Maar het is een cadeau. Een vrucht van God. Een cadeau wat hij geeft. In een gemeente die trouw is, die eensgezind is, waar men samenkomt in een geest van eenvoud, die vol vreugde is, waar het onderwijs van de apostelen centraal staat, het onderwijs van Jezus, waar gebed is, waar de Heer aanbeden wordt, waar het brood gebroken wordt. Daar vertrouwt de Heer nieuwe gelovigen aan toe. En ik zie uit naar een goed seizoen wat voor ons ligt. Een seizoen waarin we ons uitstrekken om zo'n gemeente te zijn. Wil je dat? Het is haalbaar. Echt waar. Er staat nergens dat we perfect hoeven te zijn. Dan zou het lastig worden. Maar dat is niet de opdracht die hier staat. We mogen falen, worstelen, vallen en weer opstaan. En als dat gebeurt, en dat gebeurt altijd, dan mogen we trouw zijn, eensgezind zijn, in een geest van eenvoud. Het is een keuze die we maken en waar God kracht aan verleent. En we mogen die elementen die genoemd zijn, mogen we een plaatsje geven en vertrouwen dat Gods geest daar doorheen werkt. En dat God ook ons nieuwe gelovigen gaat toevertrouwen. Amen? Amen. Nou, we hebben vandaag het voorrecht dat we avondmaal kunnen vieren. En daar ben je van harte toe uitgenodigd. En in het avondmaal vieren we de dood en de opstanding van de Heer Jezus. We vieren het leven. Maar ook in de realiteit dat er ook sterven is. Sterven en opstanding. En dat voelen we soms ook in ons leven. Soms is er verdriet en soms is er leven. Deel hebben aan het leven van Jezus is deel hebben aan zijn lijden, maar is ook deel hebben aan zijn opstanding. Het is er allebei. We zijn kinderen van God. Hij laat de 99 schapen alleen, hebben we gezongen, om die ene te zoeken. Hij heeft een hart wat naar je uitgaat. En hij houdt van ons. En we vieren dat we zijn kind zijn. Dat we deel zijn ook van een gemeenschap of van de universele gemeente. Zijn kind. Dus je bent uitgenodigd, als je weet, ik ben een kind van God, om het avondmaal te gebruiken. Ik zou graag een vers willen lezen. En de mensen die gevraagd zijn om zo te helpen bij het uitreiken van het avondmaal, zou ik willen vragen om vast naar voren te komen. Dan lees ik Matteüs 26. Zijn er mensen gevraagd? Ja? Kom maar. Matteüs 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zou graag een zegen willen bidden over het avondmaal. Zal ik het even pakken? Dankjewel. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen als uw kinderen. En dat we het leven met u mogen vieren. Mogen herdenken dat u gestorven bent en weer opgestaan bent. Dat u de dood heeft overwonnen. Dat u leven geeft, dat uw bloed gevloeid heeft tot vergeving van zonden. Dat u dit offer heeft gebracht. Dat u ons zoekt, gezocht heeft en zoekt. Met een grote passie. U doet alles en u heeft alles gedaan en u blijft alles doen om ons te bereiken. Om de mensen in deze wereld te bereiken die we niet kennen. We vieren vandaag dat we deel zijn van uw gemeente, uw lichaam. Dat we kinderen zijn van uw gezin. Ik wil u zegen bidden, ja, over dit avondmaal. En ik bid dat we uw leven zullen ervaren deze ochtend. Bid ik in Jezus' naam. Amen.